En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt, om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt. Maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen. Beide verzadigd te zijn en honger te lijden. Beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermaag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij mij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht, die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename afrande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u, en meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen. Amen.
Het woord van de Heere gemeente, waardoor we deze avond in ons bidden voor gewas en arbeid ons willen laten leiden, en van waaruit wij u het woord bedienen, en dat is uit het gelezen schriftgedeelte, Filippenzen 4 en daarvan vers 11, tweede gedeelte tot en met vers 13. Dus de versen 11b tot en met 13 uit Filippenzen 4, waar de apostel getuigt: want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen. Beide verzadigd te zijn en honger te lijden. Beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Wij willen ons verenigen in gemeenschappelijk gebed. Wat gemeente is toch de zegen van het gebed? Velen zijn er die de zegen van het gebed zoeken in hetgeen dat ze als antwoord op hun bidden van de Heere aan zegeningen mogen ontvangen. En als ze dat verkrijgen, dan vinden ze dat het gebed gezegend is. En als het hen niet gegeven wordt, dan is God die het gebed niet hoort. En het wordt soms zo gemakkelijk gezegd: al wat je van de Heere bidt, dat zal de Heere je geven. Het staat toch in Psalm 81, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En zeker gemeente, en dat is waar, de Heere geeft mild en overvloedig als antwoord op het rechte pleiten, op zijn beloften en op de rechten van het verbond. Maar we moeten daarbij wel bedenken dat wanneer God ons bidden hoort, dat dan wel zijn beloften, maar niet onze wensen altijd in vervulling gaan. En veel belangrijker dan dat we iets van de Heere ontvangen, dan is de zegen van het bidden, als we dat op de rechte wijze mogen beoefenen, dat we onszelf met de nood van ons leven, met datgene wat in ons leven zich voordoet, dat we ons daarmee aan de Heere toebetrouwen. En dat we dan als antwoord niet maar iets van de Heere ontvangen, maar dat we als het ware de Heere zelf mogen ontvangen, in de gemeenschap met Hem mogen delen. Het woord van God heeft ons vanmiddag onderwezen in de wijze waarop wij van bezorgdheid verlost en de vrede met God mogen vinden. En dat wij al onze begeerten door bidden, door smeken en dankzegging bekend doen worden bij de Heere. En in die weg, zo zegt de apostel, dan zal de vrede van God, en dat is ook de vrede met God, die alle verstand te boven gaat, uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. En zo heeft de apostel het ook zelf mogen ervaren. Het gaat om de Heere zelf. En dat heeft hij, zoals onze tekst het vanavond zegt, hij heeft dat geleerd. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen niet dat ik heb, maar in hetgeen dat ik ben, in hetgeen dat ik mag zijn. En ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. In alles en alleszins ben ik onderwezen. Beide verzadigd te zijn en honger te lijden. Beiden overvloed te hebben en vernederd te worden, gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Zie, dat is nu de zegen van het ware bidden. Dat we zo de Heere tot ons deel mogen kennen en uit die houding mogen leven, ook bij al hetgeen dat het aardse leven en ons aardse werk van ons vraagt. We willen daar met u over nadenken als we tot u spreken over Gods onderwijs betreffende de rechte levenshouding bij ons bidden voor gewas en arbeid. En we zien dat die rechte levenshouding, dat God de Vader ons die leert in zijn woord. Ten tweede, hoe God de Heilige Geest die ons in praktijk doet brengen. En ten derde, hoe God de Zoon, de Heer Jezus, daarin doet volharden. Dus Gods onderwijs betreffende de rechte levenshouding bij ons bidden voor gewas en arbeid. God de Vader leert ons deze in zijn woord. God de Heilige Geest doet ons deze in praktijk brengen. En God de Zoon, de Heer Jezus, doet ons daarin volharden. We mogen vanavond de apostel Paulus ontmoeten als een blijde apostel, om zo te zeggen, die als het ware in de wolken is, terwijl hij allerminst in de wolken, maar in de gevangenis vertoeft. Maar in die gevangenis, daar heeft de Heer het goed gemaakt, en hij is bijzonder verblijd. En waarom is hij bijzonder verblijd? Omdat de Heer iemand tot hem heeft doen komen op bezoek. Epafroditus vanuit Filippi. Vanuit die gemeente waar Paulus zoals we dat vanmiddag hebben overdacht, zich heel nauw aan verbonden wist vanwege de arbeid die hij daar had mogen verrichten en de zegen die de Heere op die arbeid had gegeven. Maar die verbondenheid was er niet alleen van Paulus tot de gemeente, maar die was er ook van de gemeente tot de apostel. Het werk van de Heilige Geest, het werk van de Heere, dat daar in Filippi plaatsvond, dat had vruchten gedragen. Ook vruchten van liefde tot de Heere en tot zijn dienst. Als Lydia tot bekering gekomen is, dan zegt ze: indien gij geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw geworden ben, zo kom in mijn huis en blijf er. Ze neemt die apostelen, de dienaren van Christus, hartelijk op in haar woning. En later als die stokbewaarder, die gevangenisbewaarder, tot bekering is gekomen, diezelfde man die eerst ruw die dienaren van Christus in de stok had vastgebonden en die ze misschien wel gegezeld had, maar dan gaat hij hun striemen, gaat hij verzorgen en hij omringt ze met alle liefde. Dat heeft zich daar in Filippi geopenbaard en vanuit Filippi is dat meeleven met de apostel gebleven. En nu is iemand uit Filippi, namens de gemeente van Filippi, is naar Paulus gekomen in zijn gevangenschap. En hij is niet met lege handen gekomen, maar hij is gekomen met een collecte die ze daar in Filippi voor de apostel hebben gehouden. En de opbrengst van die collecte, die mag Epafroditus daar in die gevangenschap aan de apostel overhandigen. En Paulus is daar geweldig blij mee. Want hij mag de liefde van de gemeente, zijn kroon en zijn blijdschap in de Heere, mag hij daarin proeven. En hij zegt het: jullie zijn opnieuw verwakkerd geworden om die liefde, zoals ik die van jullie mocht ondervinden toen in die tijd en zoals dat ook later geweest is, en dat die opnieuw als het ware tot bloei is gekomen. En door datgene wat nu namens jullie, door jullie afgezand, tot mij gebracht is. En toch zegt de apostel, en dat ik het zo zeg en dat ik er zo blij mee ben, dat is niet vanwege gebrek. Niet omdat ik het beslist zo nodig had. Dat wil niet zeggen dat hij die offergave, die blijken van liefde, niet waardeert. Want hij duidt ze aan als een aangename, als een lieflijke reuk. Een aangename offer, Gode welbehagelijk, zo mag hij het zien. In het licht niet van wie de gemeente voor hem is, maar wie God door de gemeente, als vrucht van dat werk van zijn Heilige Geest, door het werk van de apostel in de gemeente heeft verricht. Want dan zegt de apostel: ik heb het niet nodig, want ik heb geleerd om vergenoegd te zijn. En dan zegt hij erbij: niet in hetgeen dat ik heb, maar in hetgeen dat ik ben. Vergenoegd te zijn. In dat woord vergenoegd, daar zit het woord genoeg in. Ik heb genoeg. En dat kan lijken alsof hij bedoelt genoegzaam. En alsof dit de betekenis zou hebben van voldaan. En het woord dat in de grondtekst gebruikt wordt, waar het woordje zelf bij staat, dan lijkt het wel zelfgenoegzaam en zelfvoldaan. Is dat niet hoogmoedig van de apostel om dat zo te zeggen? En er is wel een zekere zelfgenoegzaamheid en zelfvoldaanheid die beslist niet past bij hetgeen dat de Heere leert. Een genoegzaamheid, een voldaanheid in zichzelf. Je vindt dat ook wel bij andere godsdiensten. Om een godsdienst van deze tijd te noemen, dan denk ik niet aan de islam, maar even verder in Azië, het boeddhisme. Het boeddhisme, dat eigenlijk de godsdienst is van de meditatie. Een afbeelding van Boeddha en van het boeddhisme, dat is die biddende houding met over elkaar geslagen knieën, eigenlijk niet bidden, want dat kent het boeddhisme niet, maar wel het mediteren. Het mediteren over hogere dingen en om dan met de wereld om je heen, waarin het goddelijke aanwezig is, om daar in die wereld te mogen opgaan en daardoor hetgeen dat van beneden is, het lijden van deze wereld, om dat eigenlijk, om dat achter je te laten. En in zekere zin om dan, ja, high te mogen worden en in hogere sferen te mogen verkeren, waardoor je zelf voldaan en zelf genoegzaam wordt. Wat ook de invloed van het boeddhisme is in onze tijd, en dat is wat je vindt in de yoga en wat je ook vindt in de transcendente meditatie, om eigenlijk jezelf te beheersen en tot zelfbeheersing te komen. In Paulus' dagen had je de leer van de Stoa, waar het woord Stoïcijns van is afgeleid, en van Plato met zijn ideeënleer, om dan eigenlijk met de ideeën zich verenigd te mogen weten en de deugden te beoefenen van trouw, van eerlijkheid, van dapperheid, en daardoor je eigenlijk jezelf weten te beheersen en aan jezelf genoeg te hebben. Het zou in die richting kunnen denken, maar dat is het niet wat Paulus hier noemt. Wat dat is eigenlijk dat je bezig bent, om het zo eens uit te drukken, dat je je aan je eigen haren overeind trekt uit de put waarin je zit en waarin je dreigt onder te gaan. En dat je daarbij dan nog jezelf bedriegt. En Paulus bedoelt helemaal niet een zelfgenoegzaamheid en zulke zelfvoldaanheid. Hij zegt dan ook niet, ik heb geleerd ver genoeg te zijn in hetgeen dat ik heb, of ver genoeg te zijn in hetgeen dat ik gedaan heb, ver genoeg te zijn in hetgeen dat ik tot stand gebracht heb. Hij zegt ook niet, ik heb geleerd ver genoeg te zijn in hetgeen dat ik was, maar in hetgeen dat ik ben. En wat hij door genade mag zijn. Eerst was hij wel zelfgenoegzaam en zelfvoldaan. Niet in het bezit allereerst van aardse goederen, daar lezen we niet van Paulus. Maar wel in de zin van vleeselijke godsdienst en van eigen gerechtigheid. Juist in de brief aan de Filippenzen, dan geeft hij daarvan een opsomming. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër. En zo gaat hij voort om op te sommen wat hij vroeger allemaal dacht te bezitten aan rijkdom, waar hij zich op kon verheffen en waarmee hij wel voor God kon bestaan. Maar dat alles, hij zegt het ook in de brief aan de Filippenzen, hetgeen dat mij gewin was, ik heb het schade gerekend. Het is mij tot nadeel geworden. toen ik de Heer Jezus Christus heb mogen ontmoeten en Hem heb leren kennen. En niet alleen dat ik het toen tot schade gerekend heb, maar ik heb het blijvend tot schade gerekend. En ik acht het nog schade te zijn, alles wat buiten Christus is, opdat ik Christus mogen gewinnen en in Hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die naar de wet is, maar die door het geloof van den Heere Jezus Christus is, de rechtvaardigheid Gods, uit het geloof en door het geloof. De Heer Jezus Christus was Paulus rijkdom geworden. Hem te mogen kennen. Het leven is mij Christus. En hij zegt het. Ik leef. Maar niet meer ik. Ik ben gestorven. Ondergegaan. In het leren kennen van de Heer Jezus Christus. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die zich voor mij heeft overgegeven. Hoort u daarin niet die machtige rijkdom van de belijdenis van de kerk van de reformatie aan het begin van onze Heidelberger catechismus? Wat is uw enige troost? Beiden in leven en in sterven. Dat ik niet meer het eigendom van mezelf ben. Maar in leven en in sterven met lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid mag toebehoren aan die getrouwe zaligmaker. Die voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En die mij alzo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen zal, maar dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en mij hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Zo Christus te mogen kennen, bij hem te mogen behoren. En dan door Christus geleid door de Heilige Geest, om dan ook de Vader te mogen kennen. En in te mogen stemmen weer met die geweldige belijdenis van onze catechismus. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde en al wat erin is uit het niet geschapen heeft, en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op wie ik al zo vertrouw, dat hij mij met alle nooddruft naar lichaam en ziel verzorgen zal, als zijn lieve kinderen en erfgenamen, en ook alle kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, dat hij mij dat ten beste keren zal. Over zulks hij zulks doen kan als een almachtig God. En doen wil en doen zal. Als een barmhartige en getrouwe Vader. Ik heb het geleerd, zegt de apostel. Vergenoegd te zijn. In hetgeen dat ik zo door genade in Christus voor God mag zijn. En dat heeft de eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het mijzelf geleerd. Niet uit allerlei boeken, maar uit zijn openbaring. Uit de schriften, waarin dat heil van de Vader in al zijn rijkdom en heerlijkheid is geopenbaard en bekendgemaakt. Heel de schrift zegt het, dat niet in iets van God, maar in God zelf, dat daar het geheim van alle leven en van alle zaligheid in te vinden is. Als we de wet van Mozes nemen in het Oude Testament, denk eens aan het boek Deuteronomium, wanneer Mozes daar voor het volk van Israël herhaalt wat de Heere aan geboden en aan inzettingen hem heeft meegegeven aan het verbondsvolk. Dat alleen in het houden van Gods inzettingen en van zijn geboden en van zijn rechten, zoals dat genoemd wordt, het leven in de gemeenschap met de God van het verbond, in hartelijke gemeenschap, daarin ligt het leven, zegt Mozes. Daarin ligt het leven voor u en voor uw kinderen. En Mozes heeft het volk gesteld tegenover de zegen en de vloek. De zegen in de verbondenheid aan de Here en de vloek in het afwijken van de Here. En hij zegt, leven en dood heb ik u voorgesteld. Dood buiten God, leven met God. Kiest dan het leven. Jozua heeft later tegenover die beide bergen van de Gebal en de Gerazim, de berg van de zegen en van de vervloekingen, dat volk daartussenin gesteld, naar de heiligheid van Gods verbond. En later de profeten, als dat volk van Israël van de Here afwijkt, andere goden gaat dienen, eigen wegen gaat volgen, aan genotzucht zich gaat overgeven in het leven buiten God, dan wordt het vermaand door de profeten. Gods oordelen worden hen aangezegd. Ze worden opgeroepen tot bekering en alleen in de weg van de wederkeer, dat de gemeenschap met de Here weer gezocht en ervaren mag worden. Daarin ligt het heil voor het overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. En denk eens verder in het Oude Testament, niet alleen in de wet en in de profeten, maar ook in de dichterlijke boeken. Als je denkt aan het boek Prediker, dat wijst op alle betrekkelijkheid en vergankelijkheid van dit aardse leven. Maar het mondt uit op de eeuwigheid. En het einde van de zaak is, vreest God en houdt zijn geboden. Daarin ligt het leven. Want God zal alle dingen in het gericht brengen. En we zullen de Here rekenschap geven in de dag van het oordeel. En denk eens aan het boek Spreuken. Hoe daar ook de vreze des Heren wordt aangewezen als het beginsel van alle ware wijsheid. En die ze betrachten, die hebben goed verstand. De weg van de rechtvaardigen. De vreze des Heren tegenover de weg der goddelozen, die zal vergaan en ten onder gaan. Het boek der psalmen. Wat is het boek van de psalmen ook vol van onderwijs. Voor het heil van de rechtvaardigen. En het wee u over degenen die de Heren verlaten. En wat laat het boek van de psalmen ons ook weten, dat alleen in het bezit van Gods zegeningen en van aardse weldaden, dat daarin het verwachte geluk niet gevonden wordt. Denk aan de Asaf-psalmen met al de beproevingen en al wat daarin ondervonden wordt. En dat het ook daarin gaat om in en door de beproeving heen de Here zelf te mogen vinden. En het onderwijs in het Nieuwe Testament van de Heer Jezus is niet anders. Juist als het gaat over de dingen van deze aarde. Hoe heeft de Heer Jezus niet verteld over die rijke boer die nog maar meer wilde hebben van al het aardse en die zijn schatten wilde uitbreiden en die zegt, ik heb genoeg voorlopig voor de rest van mijn leven en is vele schatten nu opgedaan en de Heer zegt, gij dwaas, in deze nacht zal ik uw ziel van u afeisen. En zo is het met een ieder die niet rijk is in God, maar die rijk en voldaan is in zichzelf, met alle aardse schatten en genietingen. Als de Heer Jezus vertelt van die arme Lazarus en die rijke man, ja, wat heeft die arme Lazarus nou? Zijn naam zegt het. Hij die op de Here betrouwt. En dan mag hij het hier als een bedelaarsbestaan. En die rijke in overdaad levend, maar met de hulp van God of zonder God, Dat openbaart zich op zulke verschrikkelijke wijze. Wanneer de dood is ingetreden. De Heer Jezus die wil ons het leven doen zien in het licht van zijn Vader. In het licht van zijn Koninkrijk. En van de schatten die bij dat Koninkrijk behoren. Zoekt eerst voor alle dingen het Koninkrijk van God. En alle dingen zullen u toegeworpen worden. God de Vader, hij leert het ons in heel zijn woord waar het om gaat. Die lering, dat onderwijs, dat geeft God de Vader ook ons. En wat is het nodig, gemeente? Om bij ons bidden, door dat onderwijs uit het woord van de Heere ons altijd weer te laten leiden. Ons bidden, dat mag nooit een eenrichtingverkeer zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. En bidden, dat is niet maar spreken met God in het wilde weg, maar spreken met God nadat we eerst naar God geluisterd hebben. Om dan ook te bidden zoals de Heere het leert in zijn woord. En in ons bidden door het woord van de Heere te laten leiden. Bidden, bijbellezen, behoren dan ook altijd samen te gaan. Ook in onze gezinnen ons stellen onder de tucht van het woord. In het gebed, in het gezinsgebed. In het midden van de gemeente, het onderwijs van het woord van de Heere. Ook voor jullie jongelui op catechisatie en op welke manier je ook onderwezen wordt in de schriften. Dat is van zo'n groot belang. Dat ons leven, ook ons gebedsleven, door de schriften wordt beheerst. Wat God de Vader ons leert in zijn woord. Maar wat de Heere leert, dat moet ook in praktijk gebracht worden. En dat moet ook bevindelijk gekend worden. En ja, als je iets leert, en dan de verwerking van hetgeen dat je leert. Ja, sommige mensen die zijn dat, ja, ze moeten leren en ze geven zich daarvoor en zodra ze het weten en het geleerd hebben en ze examen gedaan hebben, dan, dan het geleerde, dat zetten ze zonder meer opzij om op hun eigen manier verder te gaan. Of je kunt ook hebben dat men heel veel leert en al meer begeert te weten en wijs wordt in hetgeen dat men geleerd heeft, maar en dat men het niet in praktijk weet te brengen. En nu gaat het er juist om wat de Heere leert, dat we dat ook in praktijk gaan brengen. En als het gaat om dingen die we graag willen, ja, dan brengen we dat wel in praktijk. Maar het woord van God, waar het gaat dat we aan de Heere genoeg hebben, dat betekent de zelfverloochening van onszelf en het radicaal opzij zetten van al wat van onszelf is. En dat gaat tegen ons natuurlijk bestaan in. En zullen wij van het leren wat God ons meegeeft komen tot het verwerken daarvan, dan is niet alleen het leren van de Heere nodig, maar dan is daar ook bij nodig het onderwijs van de Heilige Geest. Paulus zegt niet alleen ik heb geleerd, maar hij zegt ook ik ben onderwezen. En als je dan let op dat woord, ik ben onderwezen, dan gebruikt de apostel een woord dat eigenlijk betekent ik ben ingewijd. En je zou dat kunnen verstaan enigermate zoals dat in die wereld van het Hellenisme in die dagen het geval was. Ingewijd in een soort mysterienleer. Een mystieke opvatting. En mystiek, dat heeft dan in zich een dat men aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. En dat het dan gaat om een zekere geheimtaal. En dat men dan ook daartoe verplicht is. Ingewijd in de geheimen van de mystiek. Bedoelt Paulus hier allerminst. Want hetgeen dat God leert. En wat hij ons in praktijk wil doen brengen, dat is niet bestemd om verborgen te blijven en als een soort geheim dat verborgen te houden voor onszelf en voor anderen. Maar dat is juist bestemd dat dat ook openbaar zal komen. En als het hier gaat over dat ingewijd zijn, dan bedoelt de apostel niet een inwijding in een mysterieleer, maar in die leer van God de Vader, door de Heilige Geest ingeleid en onderwezen te worden, zodat je het persoonlijk gaat verstaan. En dat is wel een geheim. Maar dat is niet een geheim om dat verborgen te houden, maar om dat te openbaren. En om daar ook van uit te spreken en ervan te getuigen. De Heilige Geest die leert, die onderwijst. Hij leidt in het woord van God. Hij doet ons het woord van God verstaan. Hij doet het woord van God ons voor waarachtig houden. Al hetgeen dat de Heere zegt in zijn woord. En als de Heilige Geest het ons leert, ik noem er maar enkele dingen, wat het woord van God ons zegt over zonde. En de Heilige Geest die leert je dat verstaan. Dan geven we niet een bepaalde definitie van de zonde. En we weten niet zonde te onderscheiden op allerlei manieren, hoe belangrijk dat op zichzelf ook is. Maar dan wordt zonde zonde voor ons. Onze schuld tegenover de Heere. Dat we onze schuld gaan beleiden. Ons het oordeel van de Heere waardig keuren. De ernst van de zonde verstaan en beseffen. En dat ook telkens weer en steeds meer. Opdat we niet alleen maar weten dat we zondig zijn en dat we ellendig zijn, maar zoals de catechismus het onder woorden brengt, dat we ook weten hoe groot onze zonde en hoe groot onze ellende is. En als het gaat om de verlossing, dat we dan niet alleen weten van de Heer Jezus Christus, van zijn namen en van zijn ambten en van zijn naturen en van zijn staten en noem maar op, hoe belangrijk het ook is dat we geleerd hebben wat het woord van God ons daarover zegt. Maar als de Heilige Geest het ons leert, dan wordt de Heer Jezus een levende werkelijkheid voor ons. Dan gaan we hem ontmoeten. En dan weten we wie hij de verlosser is voor ons in onze nood en in onze verlorenheid. Dan leer ik verstaan hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Maar ook hoe groot de verlossing is. Hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Zoals de catechismus het aanduidt. En dat geldt ook van de dankbaarheid. Dan zijn de dankbaarheid, dat is niet maar een aantal regels voor me die ik strikt moet opvolgen. En dan denken, dan heb ik het wel goed gedaan en dan heb ik wel aan het doel beantwoord. Nee, maar dat is het geheim wat de Heilige Geest leert. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Hoe ik voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. En de Heilige Geest, die leert ons ook dat wondere geheim verstaan. En dat in God, in de gemeenschap met de Heere, dat daarin nu alles besloten ligt wat we werkelijk nodig hebben in elke situatie van het leven, in het leven en in het sterven. En dat is niet alleen dat de Heilige Geest dat leert in het geestelijk leven en dat het natuurlijk leven daar los van staat. Er is geen tegenstelling tussen natuur en genade. Wel tussen zonde en genade. Maar de Heilige Geest, die leert ons het natuurlijke leven geestelijk betrachten. En de Heilige Geest, die leert ons dat de geestelijke dingen ook natuurlijke afmetingen hebben. En dat we daarin, door de Heilige Geest geleid, leren verstaan wat het inhoudt om aan God genoeg te hebben. Paulus zegt, ik ben onderwezen. Niet alleen geleerd van de Vader, maar ook onderwezen door de Heilige Geest. En dan getuigt hij het, nu weet ik het. En dat is niet maar een intellectuele kennis, een weten van de Heere, maar nou weet ik het ook praktisch. Nou weet ik het ook in praktijk te brengen. Hij zegt, en ik ben onderwezen om, ik weet, overvloed te hebben en vernederd te worden. En alles en in alle zins, in al de situaties van het leven, daarin ben ik onderwezen. En ik weet verzadigd te zijn en honger te lijden. Ik weet overvloed te hebben en gebrek te lijden. Paulus die noemt hier heel verschillende levenssituaties. En eigenlijk dan noemt hij eerst die twee van dat hij ruime mogelijkheden heeft overvloed te hebben, of dat hij vernederd wordt, dat de mogelijkheden voor hem worden afgesneden en dat hij geen mogelijkheden meer ziet en dat hij daarin vernederd wordt. In natuurlijk opzicht, hij zegt, ik weet verzadigd te zijn en dat er volop brood is, brood op de plank en dat er voorraad is en dat het alles goed gaat in mijn leven. Dat het alles zonneschijn is. En wat dat mag zijn en wat dat inhoudt. Maar ik weet ook wat het is als de nood aan de man komt. Als er geen brood meer in de kast is. En geen eten meer op tafel staat. Wanneer het alles tegenloopt. Wanneer het alles bij de handen afgebroken wordt. Als ik mijn werk kwijtraak. Als er andere zorgen zijn. Die mijn levenshemel verdonkeren en verduisteren. Ik weet verzadigd te zijn. En honger te lijden. Ik weet ook overvloed te hebben en gebrek te lijden. En dan mag je, terwijl je dat eerste opvat ten aanzien van het natuurlijke leven voor de apostel, mag je dat ook verstaan in de geestelijke zin. Dat Paulus, de ene keer dan werd hij verhoogd en verheerlijkt op zijn zendingsreizen, als ware hij een gezant van de goden. En hij werd met goddelijke eer overladen. En even later dan sleept men hem buiten de stad om hem te stenigen, als het niet waar blijkt te zijn. En tegenover God, opgetrokken tot in de derde hemel. En daar beleeft dingen die het de mens niet geoorloofd is om uit te spreken. Maar dan ook weer die scherpe doorn in het vlees. En die Satansengel, die hem met vuisten slaat. Die tegenstelling, natuurlijk en geestelijk. Zoals dat in het leven van elke dag, in het leven van degenen die de Heere vrezen, het toch reële werkelijkheid is. Paulus zegt, ik ben onderwezen. En door dat onderwijs van de Heilige Geest heb ik geleerd om daarmee om te gaan. Het doet ons denken aan het gebed van Agur uit het Oude Testament. Boek Spreuken. Daar horen we Agur als een met Gods geest en met de wijsheid van de Heere begiftigde, horen we bidden. En hij zegt, rijkdom geef me niet en armoede geef me ook niet. Niet die beide uitersten. En dan geeft hij ook de reden aan. En daarin blijkt zijn wijsheid, opdat wanneer ik rijk en verrijkt ben, opdat ik dan niet zeg, wie is de Heere? En dat ik zijn naam verloochene. En armoede, en dat ook niet, opdat ik dan niet zal liegen en allerlei bedrieglijke dingen te baat zal nemen om toch in mijn levensonderhoud te voorzien en de naam van mijn God aantasten. Dat is wat ons natuurlijke mensen zo eigen is. bij voorspoed, bij tegenspoed. Maar Agur had het verstaan. Geen rijkdom, geen armoede. Maar geef mij het brood, mijns bescheiden deels. Geef mij dat sneetje brood, wat u als vader voor mij als voor uw kind goed acht. En dan ben ik niet afhankelijk van de omstandigheden in het leven op zichzelf. Maar dan mag ik het evenwicht vinden. Het evenwicht in hem. Door wie ik in genade in hem mag zijn. En wat hij voor mij betekent. En gemeente, wat is dat onderwijs van de Heilige Geest? Wat is dat nodig voor ons? Juist bij het lezen van het woord. En dat is wat de Heere ons geeft, wat God de Vader ons geeft. Maar dan om ook in dat woord onderwezen te worden met Psalm 25. Heere, door uw woord en geest maak mij uw wegen bekend. En niet alleen dat ik weet van die wegen, maar leid mij ook in die wegen. Doe ze mij niet alleen kennen, maar doe ze mij ook gaan. Dat onderwijs en van de Heilige Geest. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op al mijn paden in dit leven ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd en dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken. Zijn we al leerling geworden? Niet alleen op die leerschool van God de Vader uit zijn woord, maar ook van de Heilige Geest in zijn onderwijzende kracht. Als je op die leerschool bent van de Heilige Geest, gemeente. Ja, jongens en meisjes op school, die gaan van de ene groep naar de andere. En dan ga je van de lagere groep naar een hogere groep. Maar als je bij de Heere, bij de Heilige Geest op school bent, dan word je nooit bevorderd. Maar je wordt eigenlijk altijd teruggezet in een lagere groep. En je wordt minder in jezelf. Maar weet je wat de Heilige Geest nooit doet? Als je bij hem op school bent en door hem onderwezen wordt, hij zal je nooit van school wegsturen. En dan heb je al meer dat onderwijs van de Heere nodig. En dan tenslotte, gemeente, want dat is heel wat, om zo te mogen leven in die verschillende levenssituatie en daardoor ons niet te laten beheersen, maar ons rustpunt te mogen vinden in wat ik door genade, in wie ik door genade mag zijn. Dat leert de Heer Jezus nu, om in die leer van de Vader en in dat onderwijs van de Heilige Geest, om daarin te volharden. Paulus die zegt het in het laatste vers: ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. U vraagt misschien waarom nu pas die naam van Christus genoemd, na het onderwijs van de Vader en het onderwijs van de Heilige Geest, nu de Heer Jezus. Wel, gemeente, het gaat hier niet om de middelaar van de verwerving der zaligheid. Dan zou je kunnen zeggen, dan gaat het werk van Christus aan het werk van de Heilige Geest vooraf. Maar het gaat hier om de middelaar van de toepassing van de zaligheid. En dan is het de Heilige Geest die naar Christus heen leidt, die Christus doet kennen en in hem de Vader doet kennen. Ik vermag alle dingen, welke situaties van het leven dan ook. Door, niet, ik mag dat en kan dat in mezelf, en dat hij zo'n krachtpatser is, maar ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En eigenlijk staat het in de grondtekst. Door de mij kracht gevende Christus. Zodat eigenlijk, ja zeker ook op die naam Christus, maar op dat kracht geven uit hem, dat daar ook alle nadruk op valt. En dan staat er eigenlijk, gemeente, niet door de krachtgevende Christus, maar er staat in de krachtgevende Christus. In de gemeenschap met hem. Met hem in wie de bron van kracht is. En als ik maar aan hem, die krachtcentrale, ben aangesloten. En nee, dat is niet zo mechanisch. Maar dat is dan wat de Heer Jezus zelf geleerd heeft. Over die wijnstok en die ranken. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar wie in mij is en ik in hem, die draagt veel vrucht. En die zal mijn discipelen zijn. Door de mij kracht gevende Heer Jezus, let wel. Niet door de mij helpende Heer Jezus. Dat ik een beetje geholpen word. En door hem op gang gebracht word. Nee, maar helemaal van hem afhankelijk. En als ik in hem ben. Niet als ik buiten hem ben. Want dan kan ik niks. Ook niet als ik die gemeenschap met hem heb mogen leren kennen. Maar ik die gemeenschap met hem niet beleef. Maar in hem en met hem. Niet maar sommige dingen, niet deze dingen wel en andere dingen niet. En de ene keer wel en de andere keer niet. Maar in de Heer Jezus, in de gemeenschap met hem. Dan vermag ik alle dingen. Mag ik enkele dingen nog opnoemen, gemeente? Die je dan vermag. Kun je het leven aan? Het leven met zijn moeite en met zijn zorgen. Het leven in de gemeenschap. Met degene met wie je het leven mag delen. Maar ook wanneer je dierbaren moet missen. Ook wanneer er rouw en verdriet in het leven gekomen is. Het leven, wanneer je het gezinsleven en de vreugde van het gezinsleven mag ondervinden. Maar ook wanneer de gebrokenheid in het gezin zich openbaart. Het werk, als dat voorspoedig gaat en je doet met vreugde je werk, maar ook als het zo moeilijk gaat en al wat daaraan verbonden is. Als je met beproevingen en met teleurstellingen te kampen hebt, aangevochten en bestreden wordt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Want hij is de barmhartige hoge priester. Die in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij. En waarin wij verzocht worden, komt hij ons te hulp. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dan kan ik het leven aan. Ik kan ook het sterven aan. En niet omdat ik oppervlakkig denk over het sterven. Want sterven, ja, in de moderne wereld, dan wordt sterven soms gezien als een verlossing. Uitstappen, wegzinken in een zalig niets, en daar wordt er soms een feest van gemaakt. Ja, dat is wat men zichzelf inbeeldt, wat het sterven is. Wat zal het erg zijn voor de zulken om te ontwaken in die ontstellende werkelijkheid van het eeuwige gericht en van het eeuwige oordeel. En wanneer ik dat versta, sterven, dat is niet alleen maar afscheid nemen, maar dat is God ontmoeten. En in het gericht met God gesteld worden, kan het nooit van mezelf. Maar ik vermag alle dingen door Christus die mij de kracht geeft. Hij de opstanding en het leven. Die het verzekert, die in mij gelooft, die zal leven. al ware hij ook gestorven, en een iegelijk die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in der eeuwigheid, die heeft de dood achter zich. En dat alles, gemeente, omdat je ook mag zeggen, ik, door die krachtgevende Christus, dan kan ik ook de zonde aan. Ik zeg het met heel veel huiver. En ik bedoel het met de zonde, niet dat ik in eigen kracht de zonde aan kan. Maar wat het leven zo moeilijk maakt, dat zijn niet de omstandigheden allereerst, maar dat is de zonde. En wat de dood zo aangrijpend maakt, en dat is ook niet het sterven op zich, maar dat is de zonde. En de breuk met God. En wanneer de zonde weg is, en de zonde verzoend is, dan bloeit het leven open. En dat is wat God in den Heere Jezus Christus mij wil geven. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Wat is dat geweldige, gemeente, wanneer we zo die boodschap van Paulus uit de Filippenzenbrief mogen verstaan. De weg die hij ons wijst om met onze bezorgdheid, ja, niet bezorgd te blijven, maar om dat om te zetten in begeerten en gebeden, en die voor Gods aangezicht te brengen. En te mogen ervaren dat de Heer in die weg, hoe moeilijk die weg ook zijn mag, de vrede met hem ons wil doen ervaren. En in het ervaren van die vrede, dat ik het dan mag zeggen, ja, zoals iemand het uitdrukte, amen God, heb ik altijd genoeg. De drie enige God, de Vader die het mij leert, de Geest die mij onderwijst, en de Heer Jezus die mijn krachtbron is. En van hem krijg ik nooit genoeg. Hij de drie enige, hij zij de lof, ook op onze biddag voor gewas en arbeid. Onze kracht en sterkte, wat er dan ook mag geschieden. Hem zij de lof en de heerlijkheid, nu en in alle eeuwigheid. Amen.